Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 96e psalm, op psalm 96, en daarvan het vijfde vers: geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En wat er verder volgt in vers 5 van 96. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de zesde psalm, het negende vers: de Heere wil tot mijn kermen zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. En daarna wordt u gelezen uit Richteren 11, de versen 29 tot en met 40, de schriftlezing, Richteren 11 vanaf vers 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis. Gij zult niet begeren in uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. De geest des Heeren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok, want hij trok door tot Mispe in Gilead, en van Mispe in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. In Jefta beloofde den Heeren een gelofte en zeide: indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heeren zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hen te strijden, en de Heere gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hen af van Aroer af, tot waar gij komt, Minnit, 20 steden, en tot aan Abel Keramim, met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Toen nu Jefta te Mispa bij zijn huis kwam, zie, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet met trommels en rijen. Zij nu was alleen een enig kind. Hij had uit zich anders geen zoon of dochter. En het geschiedde als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen en zeide: ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen en gij zijt onder degene die mij beroeren, want ik heb mijn mond open gedaan tot den Heere en ik zal niet kunnen teruggaan. En ze zeide tot hem: mijn vader, hebt gij uw mond open gedaan tot den Heere? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is. Naardien u de Heere volkomen wraak gegeven heeft van uw vijanden, van de kinderen Ammons. Voort zeide zij tot haar vader: laat deze zaak aan mij geschieden. Laat 2 maanden van mij af, dat ik inga en ga af tot de bergen en bewenen mijn maagdom. Ik en mijn gezellinnen. En hij zeide, ga heen. En hij liet haar 2 maanden gaan. Toen ging zij heen met haar gezellinnen en beweende haar maagdom op de bergen. En het geschiedde ten einde van 2 maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte die hij beloofd had. En ze heeft geen man bekend. Voorts werd het een gewoonheid in Israël dat de dochteren Israëls van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefta, den Gileadiet, aan te spreken, 4 dagen in het jaar.
De tekst voor de prediking vindt u het voorgelezen schriftgedeelte. En dan eigenlijk het hele gedeelte, maar dan toch wel met name wat we vinden in vers 39. Als de dochter terugkomt tot haar vader. En dan deze woorden. Dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte die hij beloofd had. We willen met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm. En niet alleen zoals op het bord staat aangegeven vers 8 en vers 9, maar ook vers 10. Vers 8, 9 en 10 van de 51ste psalm. Hier open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En ook vers 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dan ook het 10e vers, dan vindt gij in onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren, dan zal het altaar de varre gans verteren, dan wordt het vuur erop nooit uitgeblust. 8, 9 en 10 van 51. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 66e psalm. En daarvan het zesde vers. Door hoogst en armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. En wat er verder volgt in vers 6 van 66, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heb jij ervoor over? Wat wil je ervoor opgeven? Wat is het u waard? Die vraag, die kun je toch wel eens krijgen. Zeker op bepaalde momenten. Als het niet zo lekker loopt met je studie, omdat je er te weinig aan doet. Of als je een mooie baan kunt krijgen, waarvoor je dan wel andere dingen moet opgeven. Of als ergens een leuke uitdaging voor je wacht, maar dat vergt dan wel heel wat van je tijd. Zoiets kan dan een offer van je vragen. Je moet er iets voor opgeven. Andere dingen kun je dan even niet doen. Je moet prioriteiten stellen. En wat het zwaarste is, moet dan het zwaarste wegen. Dat geldt dan ook in de relatie met de Here. Wat heb je nou voor hem over? Welk offer breng jij voor de dienst des Heren? En wat is de omgang met de Heren u waard? Die vragen klemmen toch des te meer als het spannend wordt. Als je in de verte de doodsklokken hoort luiden. Als je de macht van de vijand, de Satan, als je die zo sterk ervaart. Als je de strijd moet aangaan tegen die helse vijand. Wat heb je er dan voor over om in zijn gunst, zijn genade, zijn kracht en zijn sterkte te mogen delen? Die vraag speelde ook in het leven van Jefta. Het ging er immers om spannen. Die vijand uit Ammon, die lag klaar om in de aanval te gaan. En nu zal er dus dan ook strijd moeten worden geleverd. En op dat moment komt er openbaar wat er nou leeft in het hart van die zoon van Gilead. Dat zien we terug in het gedeelte wat vanmorgen aan de orde komt. Als thema zetten we boven de prediking het offer van Jefta. Drie gedachten. In de eerste plaats een onbestaanbaar offer. In de tweede plaats een onbegrijpelijk offer. En in de derde plaats een onbevattelijk offer. Het offer van Jefta, een onbestaanbaar offer, een onbegrijpelijk offer en een onbevattelijk offer. Eerst nog maar weer heel even terug naar het voorafgaande gedeelte, waar aan het slot, vers 28, bleek dat de onderhandelingen zijn stuk gelopen. Jefta die heeft het geprobeerd, maar de koning van Ammon die wees elk vredesaanbod van de hand. Verschillende keren waren vredesgezanten die waren heen en weer gereisd. En ze hadden geprobeerd om die koning ervan te overtuigen om niet de strijd aan te gaan tegen Israël. Maar het overleg is op niets uitgelopen. De koning van Ammon die wil oorlog. Nou en dan krijgt hij nu ook oorlog. Want opnieuw zijn de diplomaten zonder resultaat teruggekeerd. Het heeft ook geen zin meer om een nieuwe delegatie te sturen. De koning van Ammon wil toch niet luisteren. En nu moeten de wapens maar de beslissing brengen. Het is opvallend dat Jefta daarin niet zelf het initiatief gaat nemen. Want het is Gods geest die hem daartoe aangort en toerust. Die geest die vaardig over hem wordt. Vers 29. Toen kwam de geest des Heren op Jefta. Zet er maar een streepje onder. Toen. Dat is dus nadat alles is geprobeerd. Nadat alle onderhandelingen zijn vastgelopen. En nadat elke vredesbespreking nergens toe leidde. Toen werd het Godstijd. En net als bij twee andere richters, Otniel en Gideon, lezen we dat de geest des Heren op hem komt. En het maakt ook duidelijk dat God staat achter de keuze van het volk om Jefta in te roepen, te hulp te roepen als een legeraanvoerder. Wat zal dit een bemoediging zijn geweest voor Jefta. En hierin ligt er ook de belofte opgesloten dat de Heere met hem mee zal gaan en hen de overwinning zal geven. Jefta, hij wordt aangegord met kracht uit de hoogte. En vastberaden trekt hij ten strijde. Hij trekt door Gilead en Manasse, zo lezen we, om daar gevechtstroepen te verzamelen. En vervolgens gaan ze dan vanuit het hoofdkwartier in Mispa, gaan ze op weg richting het leger van Ammon. Eindelijk, de strijd die kan beginnen. Echter, het gebeurt nog niet. Want dan zien we dat Jefta opnieuw in onderhandeling gaat. Voor de derde keer in dit hoofdstuk. De eerste keer was dat met die oudsten uit Gilead, toen zij hem wilden halen uit die plaats stof. Dat was de versen 4 tot en met 11. Die tweede onderhandeling, dat was met de koning van Ammon. De versen 12 tot en met 28. Nu komt daar die onderhandeling met de Heere. Jefta onderhandelt met God. En hij doet een belofte. En Jefta beloofde de Heere een gelofte. Wat is dat nou, een gelofte? De jongens en meisjes, denk dan maar aan iets wat jij belooft. Dat zal je vast wel eens hebben gedaan, dat je je moeder bijvoorbeeld belooft met het opruimen van de keuken. Of dat je haar belooft dat jij jouw kamer zal gaan stofzuigen. Nou, en wat je belooft, dat moet je doen, hè. Want een belofte, die moet je wel nakomen. En dat geldt zeker als je iets aan God hebt beloofd. Als je een belofte aan God hebt gedaan, kun je die niet zomaar terugtrekken. Dan moet je die belofte wel nakomen. Dat zien we vaker in de Bijbel. Jacob bij Bethel, Hanna in Silo. En daarom is het altijd wel van belang dat je eerst goed nadenkt voordat je iets belooft. Prediker, die wijst daar bijvoorbeeld op. Als we denken aan Prediker 5, waar het staat in het eerste vers. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Dus want bedenk wat je belooft, dat moet je doen. En hier belooft Jefta aan God een gelofte. Laten we maar eens lezen wat die gelofte is. Vers 30. Indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn. En ik zal het offeren ten brandoffer. Hoor je wat hij zegt? Indien gij. Is dat nou onzekerheid? Tekent dit nou de zwakheid van zijn geloof? Of is dit misschien zelfs ongeloof? Of is dat nou eigenlijk een hele lichtvaardige gelofte? Zo'n een die je onnadenkend kan doen. Als ik dit krijg, zal ik dat doen. Als u mij dit geeft, geef ik u het andere. En voor je het weet heb je het gezegd. Maar dan zit je er wel aan vast. Je zou dat laatste van een lichtvaardige gelofte, je zou het bijna denken. Matthieu Henry en Augustinus bijvoorbeeld, die leggen dat zo ook uit. Misschien ook nog wel wat begrijpelijk als je de inhoud van die gelofte op je in laat werken. Als de Heere aan Israël de overwinning geeft in de strijd tegen Ammon, Dan is het eerste wat komt uit het huis van Jefta en hem tegemoet komt, dat is dan voor de Heere. En Jefta zal dat dan offeren ten brandoffer. Als God Jefta dus bijstaat in de strijd, dan zal Jefta dit offer brengen als uiting van toewijding aan God. Wat zal hij dan brengen? Nou, het eerste dat uit zijn huis hem tegemoet komt. De gelofte is gedaan. Maar waar zal Jefta nou aan hebben gedacht? In elk geval niet aan een schaap of aan een rund. Aan een dier. Maar dat zal ook niet iets bijzonders zijn geweest. Want het offeren van een dier na een behaalde overwinning is eigenlijk heel gewoon. Maar hier gaat het om een hele bijzondere gelofte. En we kunnen dat alleen maar begrijpen tegen de achtergrond van een gewoonte uit die dagen. Want het was toen heel normaal dat na een behaalde overwinning de achtergebleven vrouwen de terugkerende soldaten tegemoet kwamen. En dan zongen ze en ze dansten en met gezang, met trommels en met rijen gingen ze hen dan tegemoet. En dan was het een vrolijke stoet met allerlei muziekinstrumenten. Hier moet Jefta aan hebben gedacht. Maar wie zou het dan kunnen zijn geweest? Het eerste wat uit zijn huis uitkwam. Eigenlijk toch maar één, want in zijn huis woonde hij alleen met zijn dochter. Het heeft er tenminste alle schijn van en alle verklaarders noemen dat ook. Dat zijn vrouw, waar we ook niks meer van lezen, dat die inmiddels al wel zal zijn overleden. En Jefta, die zou dus hebben geweten dat de kans heel groot is dat zijn dochter als eerste naar buiten kwam. Want als dochter van de legeroverste zou zij toch de rijdans aanvoeren om de overwinning te vieren. Maar is dit dan niet een hele domme gelofte die Jefta doet? Ja, Jefta heeft er blijkbaar veel voor over als de Heere hen de overwinning geeft. Maar de dood van zijn eigen dochter. Het levend verbranden van zijn eigen vlees en bloed. gaat dat nou niet veel te ver?
Heeft Jefta zijn dochter dan eigenlijk wel echt verbrand?
Volgens Gods wet is dat toch verboden? De omliggende volkeren, ja, die kennen dit wel, dat er mensen werden geofferd om hun goden tevreden te stellen. Maar Israël mocht dat niet doen. Je kunt het lezen in Leviticus 18, vers 21 onder andere. En in Deuteronomium 12, vers 31 lezen we dat het de Heere een gruwel is als zonen en dochters met vuur verbrand werden voor hun goden. En we weten vanuit het Nieuwe Testament dat de naam van Jefta terugkomt in het rijtje met geloofshelden. Hebreeën 11, vers 32. Nou, het zou toch ongepast zijn dat daar zijn naam staat als hij zijn dochter daadwerkelijk door het vuur heeft laten verbranden. Want dat zou toch die geloofsheld veranderen in een monster die een mensenoffer heeft gebracht. Nee, dat is onbestaanbaar. En we mogen die gelofte van Jefta dan ook niet op deze manier uitleggen. Het is waar dat die stemmen wel in het verleden hebben geklonken. Maar dan zou God die mensenoffers verafschuwt, dan zou hij deze gelofte van Jefta aannemen. En dan zou God zo'n mensenofferaar bijstaan en de overwinning geven tegen Ammon. Nee, zo is de Heere niet en zo'n offer vraagt de Heere ook niet. Ook nu niet, vandaag niet. Hij wil geëerd, hij wil aanbeden, hij wil geprezen worden. Hij wil ook de eerste plaats hebben in ons leven. Maar God vraagt nooit het onredelijke en het onmenselijke. Het is dus onbestaanbaar dat Jefta daadwerkelijk zijn dochter met het vuur heeft geofferd. Maar wat dan wel? Want Jefta handelde toch eigenlijk nooit ondoordacht. Zo hebben we hem inmiddels wel leren kennen. En hij doet het ook nu niet. Wat is het dus wel geweest? En dat brengt bij de tweede gedachte een onbegrijpelijk offer. De gelofte is gedaan. De strijd kan dus nu worden gevoerd. En dat gebeurt dan ook. Jefta die voert de legers aan in vers 32. Al zo trok Jefta door naar de kinderen Ammons. En die Ammonieten die worden geheel en al overrompeld. Ze hadden nooit op deze aanval gerekend. En dan is het uiteindelijk best een groot gedeelte wat Israël buit weet te maken. En sommige verklaarders die menen, het zou misschien ook kunnen, dat ze er wel 2 jaar over hebben gedaan om dat hele gebied in hun bezit te krijgen. Maar eindelijk zijn ze in Israël van de vijand af. En hij sloeg hen met een zeer grote slag. En de kinderen Ammons, vers 33, die werden te onder gebracht voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Het is duidelijk de Heere die hen in hun hand geeft. Slot van vers 32. De Heere gaf hen in zijn hand. En dan komt het moment dat de legertroepen terugkeren naar huis. Ze zullen in opperste beste stemming zijn geweest. De overwinning is behaald en het ging onverwacht goed. Er is duidelijk sprake van een feeststemming. En het gerucht van de overwinning heeft het thuisfront ook al bereikt. En alles is daar in gereedheid gebracht om hun helden glorieus binnen te halen.
En de dochter van Jefta heeft haar vriendinnen om zich heen verzameld.
Met muziekinstrumenten trekt ze haar vader tegemoet. En ze willen hem verwelkomen. Dankbaar voor datgene wat de Heere heeft gegeven. Het ziet dit kind er naar uit om haar vader weer te mogen zien. Huppelend gaat ze hem tegemoet. Jij kan je dat misschien wel voorstellen. Misschien is je vader door de week ook wel heel veel van huis. En als je dan weet dat hij vrijdag terugkomt, dan kun je toch al bij het raam staan op de uitkijk om te zien of hij er al aankomt. Zo graag wil je je vader dan toch weer zien.
Zo zal die dochter van Jefta het ook hebben gehad.
Vader Jefta trouwens niet minder. Want zij is zijn oogappel. Zij is zijn lieveling. Zij is zijn venster naar de toekomst. Zij is zijn hoop op nageslacht. Vader en dochter die zielsveel van elkaar houden. Zingend, jubelend en juichend trekt die stoet voort.
De soldaten, die zien hem van verre al komen.
Maar ineens houdt het leger dan de pas in. De muziek stopt. En Jefta, die ziet zijn dochter. En hij verscheurt zijn kleren en hij valt op de grond. Vers 35. Ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen. En gij zijt onder degenen die mij beroeren. Want ik heb mijn mond open gedaan tot de Heere. En ik zal niet kunnen teruggaan. Het zien van zijn dochter scheurt hem in tweeën. Want hij weet. Hier ligt een gelofte. En hij kan hiervan niet terug. Immers, wat je belooft, moet je doen. En wat je zweert, moet je volbrengen. Ja, op het bangste moment, vers 30, aan de vooravond van die strijd, toen heeft Jefta met zijn volle verstand, heeft hij deze gelofte gedaan. Hij wilde niet anders. Hij kon ook niet anders. Maar nu, na de strijd, wat valt hem dit zwaar?
Maar dat meisje, dat weet duidelijk nog van niets. Zij is nog helemaal onwetend over datgene wat haar straks staat te wachten. Maar ze ziet aan haar vader dat er iets met hem aan de hand is. En dan hoort ze uit de mond van haar vader dat haar vader, de Heere, een onomkeerbare gelofte heeft gedaan. En ze voelt wel aan dat die gelofte nu alles met haar te maken heeft. Zonder dat ze nog weet wat die gelofte inhield, accepteert ze het gedrag van haar vader. En je proeft bij haar het respect voor haar vader. Mijn vader, hebt gij uw mond open gedaan tot de Heere? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is. Het raakt haar diep als ze ziet hoe zwaar het haar vader valt dat hij deze gelofte moet houden. Maar dat meisje buigt eronder. Naardien u de Heere volkomen wraak gegeven heeft van uw vijanden, van de kinderen Ammons. Ja, als de Heere zich gewroken heeft aan de vijanden van Israël, dan zal haar vader zijn gelofte aan God toch wel moeten nakomen.
Als de Heere, de God van het verbond, als hij aan Israël de overwinning heeft gegeven, dan moet haar vader toch wel waarmaken wat hij aan de Heere heeft beloofd. Is het eigenlijk niet heel aandoenlijk als we letten op dat meisje? Zo teer, zo vol godsvrees. En houdt dat meisje ons dan ook niet een spiegel voor? Zij aanvaardt Gods wil. Zij buigt onder Gods weg. Onvoorwaardelijk. Terwijl ze op dat moment nog niet weet wat dat allemaal voor haar meebrengt. Zouden wij het kunnen? Het onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods weg. Ja, ook een onbekende toekomst in. Een weg vol vragen en moeite. Een pad op met levenskruisen. Een bevende stem, dat kan toch niet anders? Zal Jefta zal aan zijn dochter hebben verteld wat hij heeft beloofd. Hoe dat is gegaan, lezen we niet. Dat is een zaak tussen vader en dochter alleen. En daar heeft verder niemand iets mee te maken. Maar het zal in elk geval hebben plaatsgevonden tussen vers 36 en vers 37. Want nu weet ze het. En zegt ze, laat deze zaak aan mij geschieden. Ja, je had toch verwacht, nu ze het weet, dat ze kwam met gebalde vuisten. Met harde woorden. Met tekenen van verzet. Echter, niets van dit alles. Dit meisje aanvaardt het. Zonder mokken, zonder mopperen, zonder verzet. Ze aanvaardt gewillig haar lot. Ook al betekent dat voor haar geen huwelijk, geen kinderen, geen nageslacht, geen erfgenamen. We hoort haar zeggen. Voorts zeide zij tot haar vader, laat deze zaak aan mij geschieden. Ze aanvaardt het, omdat ze door dat alles heen ziet op God die aan Israël de overwinning heeft gegeven in die strijd tegen de Ammonieten. Dat is toch bijzonder. Als je ziet hoe iemand buigt onder Gods wil. Als je ziet hoe iemand begeert in Gods weg te gaan. Zelfs als al haar idealen, al haar wens, al haar toekomstplannen de dood ingaan. Zelfs als haar verwachting op een kind nu wordt doorkruist. Maar ze kan onder God komen. En ze kan in Gods leiding en in Gods raad kan ze meekomen. Wel heeft ze nog één verzoek. Lees ook in vers 37. Laat 2 maanden van mij af dat ik heen ga en ga tot de bergen en bewenen mijn maagdom, ik en mijn gezellinnen. Jefta die stemt daarmee in. 2 maanden lang huilt ze met haar vriendinnen. En waarom huilt ze? Ze huilt om haar maagdom, om haar kinderloosheid. Want in die dagen was dat een schande, want kinderen krijgen was juist een eer. Maar het is voor haar nou niet weggelegd. Geen huwelijksvreugde, geen kinderzegen. Het geeft haar tranen. Zien we trouwens dat je ook mag huilen om aardse zaken. Ja, ook als jou iets wordt ontzegd. Als je niet alles krijgt wat je graag krijgen wil. Als je levensweg door een dal gaat, als kruisen op je levensweg worden geplaatst. Dan is het niet vreemd als er tranen vloeien. En die tranen mogen er ook zijn. Tranen van verdriet. Tranen van pijn. Want het meisje moet ook heel wat verwerken. 2 maanden heeft ze daarvoor nodig. Het zijn maanden geweest waarin ze heeft moeten leren sterven aan zichzelf. Al haar eigen verlangens en haar eigen begeerten, die moesten de dood in. En die moesten begraven worden onder het zand van Gods wil. Die 2 maanden was een weg van doding van haar eigen ik. Nee, ze vraagt niet 2 maanden om zich volledig uit te kunnen leven. Misschien had jij dat wel gedacht en zou jij zoiets hebben als je nog 2 maanden zou krijgen, ja dan ging je ook een verre reis maken. Of je ging voor een mooi feest. En je wilde dan nog van alles uit je leven proberen te halen. Zij echter niet. De wens van dit meisje verraadt al wat er leeft in haar hart. Ze wil dit verwerken met haar vriendinnen waarmee ze is opgegroeid. En ze heeft ook de tijd nodig om zich hierop voor te bereiden. Nogmaals, uit heel haar houding blijkt toch dat zij de weg van God wil gaan. 2 maanden om te breken met lang gekoesterde wensen. En ze heeft dat nodig om zich geheel en al te kunnen geven aan de Here. En dan komt ze terug. En nu moet haar vader wel woord houden. En het geschiedde ten einde van 2 maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte die hij beloofd had. Maar wat is dat dan nou precies geweest? We moeten toch nog weer even terug naar vers 31 waar die belofte ook staat. Want die bestaat eigenlijk uit 2 delen. Dat zal des Heren zijn, dat is het eerste. Dat wil zeggen, het zal de Heere geheiligd zijn. Het zal geheel en al de Heere toebehoren. En ook het tweede. En ik zal het offeren ten brandoffer. Dat wijst op een levenslange overgave aan God. Een tot de dood toe verbonden zijn aan de dienst in het heiligdom. Te lezen bijvoorbeeld in Exodus 38 van vrouwen die dienen bij de tent der samenkomst. Ja, voor de wereld is dit meisje gestorven. Voor haar geen leven van huisje, boompje, beest. Maar dat had ook consequenties voor Jefta. Want dat betekent voor Jefta geen kleinkinderen, geen nageslacht. En dat wist Jefta toen hij deze gelofte deed. Onbegrijpelijk het offer wat hij brengt. Maar hij heeft het wel in het geloof gedaan. Dit is een geloofsoffer. Want er was lossing mogelijk. Waardoor hij onder dit offer uit had kunnen komen. Dat had gekund voor 30 sikkels. Zo schrijft de wet dat voor. Leviticus 27. Wanneer iemand een gelofte zal afgezonderd hebben naar de schatting van de zielen, zullen des Heren zijn. En dan staat erbij, is het een vrouw, vers 4, dan zal uw schatting zijn 30 sikkelen. En zo had hij dus die gelofte ongedaan kunnen maken. Maar als je afzag van lossing van de aan de Here toegezegde persoon, dan werd zo'n persoon geheel en al overgegeven aan de Here. En dat werd dan wel verbannen genoemd, zo lezen we verderop in Leviticus 27. En dat verbannen, dat deed dan denken aan een brandoffer dat op het altaar verteerd werd. Bij een dankoffer kreeg de offeraar nog een stukje van het vlees terug. Maar bij een brandoffer daarentegen werd het offer geheel en al verteerd op het altaar. En daarvan kreeg de offeraar niets terug. Maar uit zo'n brandoffer bleek dan ook wel de drang van het hart om het geofferde geheel en al te geven aan God. De offeraar hield er niets daarvan voor zichzelf achter. Die offeraar ontzegde zich dan het geofferde geheel en al. Dat is nou wat we hier zien gebeuren. Het gaat om de totale overgave van het geofferde aan God. Dat is wat Jefta doet. Hij geeft zijn dochter geheel en al over voor godsdienst. Zij moest het eigendom van God blijven. En zij moest voor altijd in het heiligdom gaan dienen. Maar daarmee zal het geslacht van Jefta uitsterven. En zal de naam van Jefta niet meer klinken in Israël. En zal de naam van Jefta niet meer voorkomen in de geslachtsregisters. Het is eigenlijk een heel onbegrijpelijk offer wat Jefta hier brengt. Maar er ligt wel die innerlijke drang van Jefta om deze gelofte te doen en dit offer te brengen. Wat zit daar nou achter en waarom doet hij nou zo? Dat heeft alles te maken met de strijd die wordt gevoerd. Want in die strijd tegen Ammon staat het voortbestaan van Israël op het spel. Aan die strijd tegen de vijand, daar zit een vervulling van de moederbelofte verbonden. Want als Israël het onderspit zou delven, dan zou de komst van de Messias verijdeld worden. En van die strijd hing dus alles af. Het bestaan van Israël, de toekomst van Israël, de vervulling van Gods raad, de zaligheid van zondaren. En daarom begeert Jefta deze gelofte te doen. Als God het volk van de vijand verlost, heeft Jefta dit ervoor over. Als Israël van Gods wegen de overwinning zou krijgen, is dit zijn offer. En daarbij heeft Jefta wel degelijk aan zijn dochter gedacht. En het was dus niet onnadenkend of lichtvaardig. Het is een geloofsoffer. Het liefste wat hij heeft, wil hij dan aan de Heere geven. Is dat niet dwaas? Nee, beslist niet. Jefta zet zijn eigen belangen opzij. Jefta zet zichzelf op de tweede plaats. Jefta geeft zijn nageslacht ervoor op. Want wat heeft hij aan nageslacht als zij zuchten onder het juk van de vijand? Het ging hem om Israël, de toekomst van Israël. En Jefta wist dat uit Israël de Christus geboren zou worden. En daarvoor moest die vijand worden verslagen. En moest alles wijken. Natuurlijk valt hem dit zwaar. En toch blijft hij trouw aan zijn gelofte. Dat hij beseft en weet wat God van hem vraagt. Ja toch. Als hij verlost van jarenlange ellende, 18 jaren. Als hij je bevrijdt uit de macht van de vijand.
als hij je zet in de vrijheid. Nou toe. Nu naar uzelf. Wat heb je daar dan voor over?
Als hij in die strijd tegen de vijand de overwinning geeft. Als hij het is die al die doodsvijanden eronder brengt. Als hij de overwinning geeft over de boze. En als hij je bevrijdt van zonde, schuld en van straf. Dan is het liefste wat je hebt je toch niet te veel voor je verlosser en je bevrijder. Dan heeft hij daar toch alle recht op. Op uw hart. Op jouw leven. Op alles van jou. Want hij wil immers geëerd, geloofd en geprezen worden. En het beste wat je hebt, dat is je dan toch voor hem niet te veel. Lezen we dat ook niet terug in de schrift? Als we denken aan wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. Als hij het daar heeft in Filippenzen 4 vers 18. Men spreekt over een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Wat hij dan schrijft aan de gemeente in Rome. Ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Wat we lezen bij Petrus, in 1 Petrus 2, het vijfde vers. Waar het ook gaat over die offerdienst. En we het daar lezen. Als het gaat om tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren. Die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, hoe ligt dat nou in uw leven? Wat heb je ervoor over? Wat is hij je nou waard? Want dat is toch de indringende vraag die vanuit dit tekstgedeelte tot ons komt. Moeten wij dan niet beschaamd ons hoofd buigen? En onze schuld erkennen? Moeten we niet belijden dat wij de Heere zo vaak afschepen met maar wat restjes? Hij de sluitpost is op onze levensbegroting. Als we nog zin hebben, als we nog tijd hebben, ja, dan pak ik de Bijbel. Of dan lees ik een goed boek. En als ik nog wat krachten over heb, ja, dan wil ik dat wel geven voor de Heere en zijn dienst. Maar het beste van mijn krachten geef ik voor mezelf en voor mijn eigen portemonnee en voor mijn eigen dingen. Is het niet zo dat wij de Heere vaak de restjes van onze tijd, van onze krachten, van ons geld en van onze gaven geven? Jefta deed dat niet. Jefta gaf het beste. Jefta gaf hetgeen waar hij het meeste van hield. En Jefta begreep dat de Heere recht heeft op het beste wat wij hebben. En dat brengt tenslotte bij onze laatste gedachte, een onbevattelijk offer. Want Jefta is in zekere zin hierin toch ook een type van Christus. Hij stond op het punt om het strijdtoneel te betreden. Hij was aangesteld als leidsman om voorop te gaan in de strijd. En het was zijn taak om Israël te verlossen uit de hand van de vijand. En daarbij komt Jefta dan met zijn gelofte om zijn dochter te geven als God hem bijstaat in die strijd. Jefta geeft veel. Jefta geeft het liefste wat hij heeft. Maar Jefta geeft niet zichzelf. Het heeft er uiteindelijk maar één gedaan. Jezus Christus. Zijn gelofte klonk ook in de stilte van de eeuwigheid. Zie, ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En aan die gelofte is hij getrouw gebleven. Zelfs op de moeilijkste momenten in zijn leven en over de zwaarste wegen die hij moest gaan, bleef hij daaraan vasthouden. Als de fariseeën voor hem stonden en hem zochten te doden, veranderde dat zijn prediking niet. En als hij in de hof van Gethsemane de golven en de baren van Gods toorn over zich zag afkomen, boog hij onder de weg die hij moest gaan, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo bleef hij getrouw aan zijn gelofte tot aan het kruis. En heeft hij zichzelf geofferd op het brandoffer van het altaar van het kruis. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zich vrijwillig om tot een vloek te worden. Dat is toch het offer dat niet te bevatten is. Jezus Christus die zichzelf ervoor over heeft gehad. En het was hem niet te veel om zijn eigen leven te stellen in de plaats van zondaren. Het was zijn diepste begeerte om zichzelf te geven tot een losprijs, tot een rantsoen voor velen. In de strijd tegen die allergrootste vijand had hij zichzelf ervoor over. En hij gaf zichzelf om zondaren te verlossen uit de macht van de boze. Begrijpt u dat u deze verlosser nodig hebt? En dat u dit offer nodig hebt? Want buiten dit offer is er geen zaligheid. En buiten dit offer zal je in de strijd tegen de vijand van de dood het onderspit delven. Buiten dit offer wacht je een eeuwigheid in de ellende. Dit offer dat zo onbevattelijk groot is, maar ook onnavolgbaar rijk. Jezus Christus. Die zichzelf ervoor over had om u, om jou te kunnen verlossen. Zou jij die meerdere Jefta niet je hart willen geven? Hij is het toch zo waard? En laat hem dan niet staan. En acht het bloed van het Nieuwe Testament, dat offer van de Heere Jezus, dan niet voor onrein. Ondertussen, dan gaan we nog één keer terug, dient de dochter van Jefta in het heiligdom. En heel haar leven is toegewijd aan de dienst van de Heere. En elk jaar, vers 40, het einde van de schriftlezing, krijgt ze 4 dagen lang van jonge vrouwen in Israël bezoek. Zij bejubelen haar daad van overgave. En ze komen om haar te bemoedigen. Om de toekomst van Israël was deze gelofte gedaan. En om de weg naar de verlosser Israëls open te houden, had deze belofte geklonken. En daarom mag men haar, die dochter van Jefta, ook wel zalig noemen. De naam van Jefta, in het geslachtsregister komt hij niet meer voor. In de annalen van Israëls geschiedenis kom je hem niet meer tegen. We vinden hem wel terug in de galerij van geloofshelden. Daar is zijn naam opgenomen in de rij van allen die door het geloof hebben leren leven. Want die naam van Jefta, en dat is toch uiteindelijk het belangrijkste, die staat geschreven in het boek van het Lam. met het oog op de toekomst van Israël. Door de komst van de Messias had Jefta deze gelofte gedaan. Want het was noodzakelijk dat de Christus zou komen. Begrijpt u, dit is geen tragiek. Dit is geen dramatiek, Richter 11. Maar dit is evangelie. En de weg geopend wordt voor de verlosser van Israël. Hij die zal komen om zichzelf te geven tot een brandoffer. En zijn offer dat volkomen genoegzaam is om te redden van welke zonde dan ook. Maar bedenk wel, zonder dat offer kunt u niet in de strijd tegen die doodsvijanden die op uw levensweg opdoemen. Alles hier in het boek Richter roept toch om die Richter en om die koning die definitief zal verlossen. Zijn naam is Jezus. Amen. En bidden. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn tot uw eer. Zo mocht het toch leven in het hart van Jefta. Zij wist die strijd die hij moest aangaan. Maar de overwinning die hij kreeg door u. Dat u daarom het waard bent om het liefst wat we hebben, het beste wat we bezitten, te geven voor uw dienst. Heere, wilt u het ons leren? Want u roept daar toch toe ook op om ons leven, om ons lichaam te stellen tot een welriekende reuk, een welbehagelijke offerande voor u. Opdat we zo in ons leven ons toewijden aan u de Heer. O nee, dat kan nooit in iets in ons, want onze offers elke keer weer, die schieten toch tekort. Maar enkel vanuit dat volkomen offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we daaruit leven, daarop sterven, kunnen we ons leven toch ook toewijden in de eer van uw naam. Wilt u zo de napredikers zijn van dit woord? Wat verkeerd was, wilt u het genadig wegnemen. Wat voor u was, achtervolgen met uw zegen. Heere, uw naam zij gedankt en geloofd voor wie u bent. En wat u geeft. En als er verliezen zijn geleden, misschien nog wel in de achterliggende week, we moeten staan bij de geopende groeven. Als er verliezen zijn geleden, langer geleden. Dat we toch mogen zien op uw Zoon, de Heere Jezus, die zichzelf heeft verloren, zichzelf heeft gegeven, om zo een volkomen verzoening te verwerven. Opdat we leren leven uit dat offer en naar uw wil, tot eer van uw naam. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 61ste psalm, het 4e en het 7e vers. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn geloften weegehoord. En ook vers 7, mijn geloften u betalen menigmalen plechtig aan u toegezeid. 4 en 7 van 61. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.